Laten we kijken in de Bijbel naar twee uiteenlopende, maar ook twee hele mooie voorbeelden van mensen die in de aanwezigheid van God waren en daardoor compleet, volledig en radicaal veranderden. Mensen waarover we niet heel veel lezen in de Bijbel, maar als we het verhaal lezen, dan kunnen we daaruit opmaken dat hun leven compleet veranderde, eenmaal ze geproefd hadden aan de aanwezigheid van God. We gaan kijken naar een man en zijn hele familie uit het Oude Testament. En we gaan kijken naar iemand uit het Nieuwe Testament die in contact kwam met Jezus. In 2 Samuel 6 lezen we een heel bijzonder verhaal, kan ik wel zeggen, over een man genaamd Obed-Edom. Heeft iemand wel eens over Obed-Edom gehoord? Heel aantal mensen. Het verhaal gaat zo. David wordt koning. David, de schaapsherder, wordt koning David. En eerst wordt hij koning over Juda en uiteindelijk wordt hij koning over Israël. En nadat David de stad Jeruzalem veroverd had om het de heilige stad van God te maken, krijgt hij het verlangen om de ark terug te brengen naar de stad van David, om de ark terug te brengen naar Jeruzalem. En in het Oude Testament, wat is de ark? Dat wordt ook wel genoemd de ark van het verbond. En we zeggen ook wel dat in de ark, of dat de ark de aanwezigheid van God representeert. Dat er in de aanwezigheid van God, in de ark, sorry, de aanwezigheid van God schuilt. En de ark op dat moment was niet in Jeruzalem. Toen men 40 jaar door de woestijn rondtrok, hadden ze de ark altijd bij zich. En de ark stond in het heilige der heiligen. Een plek in de tabernakel waar alleen de hoge priester één keer per jaar mocht komen. Daar woonde God. Ook later, toen de tempel in Jeruzalem gebouwd zou worden, zou de ark gevestigd worden in het heilige der heiligen. Maar in dit verhaal is de ark niet in Jeruzalem. En David voelt zich geroepen om die ark naar Jeruzalem te brengen. En daar heeft hij heel wat voor over. Het zal geen gemakkelijke reis worden. Hij zoekt heel wat weerbare mannen bij elkaar, zo staat er geschreven. 30.000 in totaal. En hij gaat op weg om de ark van de ene plaats terug te brengen naar Jeruzalem. Dat moet een enorme onderneming geweest zijn met zoveel mensen. En toen ze eenmaal de ark op een wagen hadden geladen die voort werd getrokken door ossen, gingen ze op weg naar Jeruzalem en men is verheugd. Men is heel blij, want de ark gaat terug naar de plek waar hij thuis hoort. De aanwezigheid van God gaat terug naar Jeruzalem. Ze zijn in rep en roer. De stemming is opperbest. Maar de stemming blijft niet helemaal opperbest. Want de wegen die men in die tijd had, zagen er iets anders uit dan de wegen die we hier vandaag de dag hebben. En de kar die werd voortgetrokken door die ossen, dat was misschien ook niet de beste kar die ze hadden kunnen uitkiezen. En die ossen, dat blijven dieren, dus die ossen die zagen op dat moment graan aan de kant van de weg. En wat doet een van de ossen? Een van de ossen gaat daarheen, dus alle andere ossen volgen en een van die ossen struikelt. Kan u zich dat voorstellen? Die os struikelt zodanig dat de ark bijna van de kar dreigt te vallen. Wauw. Kan je je voorstellen dat u of dat jij naast de ark loopt? Er zijn 30.000 mensen daar, 30.000 weerbare mannen. En er zijn een paar mannen uitverkozen om naast de ark te lopen. Hele bijzondere plek. Kan je je voorstellen dat u of jij daar loopt en dat de ark van de kar dreigt te vallen? Dat zou verschrikkelijk zijn. Ook in dit verhaal is er een man, zijn naam is Uza. En deze man die loopt naast de ark, naast de kar waar de ark op staat. En op het moment dat de ark dreigt te vallen, doet hij iets waarvan hij denkt dat het goed is. Hij steekt zijn hand uit en hij zorgt ervoor dat de ark niet van de kar valt. Hoef, gelukkig. De ark is niet op de grond gevallen. Maar helemaal niet gelukkig. In 2 Samuel 6, vers 7 lezen we namelijk dat de Heer ontstak in woede tegen Uza en hij strafte hem ter plekke voor zijn ongehoorzaamheid, zodat hij op slag dood was. Wauw. De regel was namelijk dat niemand, maar dan ook niemand, de ark van de aanwezigheid van God aan mocht raken. Uza dacht het goede te doen, maar toch wordt hij gestraft voor zijn ongehoorzaamheid. En dat is het moment waarop koning David er helemaal klaar mee is. Waarschijnlijk was het al niet een makkelijke reis, maar dit is de druppel. Eerst wordt David ontzettend boos op God voor het feit dat hij Uza strafte, maar daarna wordt hij ook ontzettend bang. En hij denkt, hoe kan ik die ark helemaal in Jeruzalem krijgen zonder dat er nog meer mensen zullen sterven? David voelt zich heel verantwoordelijk en hij denkt, ik kap ermee, ik ben er klaar mee. Wat een reis is me dit, zeg. En hij maakt zich zorgen. Hij bedenkt een plan en op een gegeven moment ziet hij een huisje daar in de verte. En hij denkt, weet je wat? Ik ga de ark helemaal niet meer naar Jeruzalem brengen. Ik zie daar een huisje en dat is de plek waar ik de ark heen zal brengen. En dan staat er geschreven dat hij inderdaad de ark met de ossen de afslag of de afrit of de, hoe we dat, de weg laten nemen naar het huis. En daar woont, hier komt hij, Obed-Edom. David klopt op de deur en Obed-Edom doet de deur open. Wauw, koning David, wat een eer. En oh, u bent niet alleen gekomen. 30.000 mensen heeft u mee. En ze zien er heel weerbaar uit. Wat komt u doen? David zegt, Obed-Edom, mooi dat ik bij je ben. Want ik heb iets meegenomen. Kijk, ik heb de ark bij me. De ark van de aanwezigheid van God. En weet je wat ik ga doen? Die ga ik in jouw huis neerzetten. En uiteindelijk zegt 2 Samuel 6, vers 11, de ark van de Heer bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom. De Heer zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden. Dus wat gebeurt er hier? De ark van de aanwezigheid van God wordt in het huis van Obed-Edom geplaatst en plots wordt hij en zijn hele huishouden gezegend. Het enige wat we hierover lezen. Na verloop van tijd zijn er een paar mensen die naar koning David toe gaan. En ze zeggen, David, wij hebben gehoord wat er met Obed-Edom is gebeurd. Wij horen namelijk dat de Heer hem en zijn hele huishouden zegent, alleen maar omwille van het feit dat de ark in zijn huis staat. En David zegt, dat wil ik ook. Het was natuurlijk altijd al mijn plan om de ark hierheen te brengen. Laten we het nu voor het echt doen. Hij twijfelt geen seconde. Dus hij gaat weer naar het huis van Obed-Edom. Al vanaf een afstand kan hij het huis weer zien. En hij klopt weer aan. En hij zegt, Obed-Edom, ik ben er weer. Ik heb weer wat mensen meegenomen. En ik kom de ark weer ophalen. Ah, zegt Obed-Edom. Moet dat nu echt? Kijk eens, kom maar even binnen, koning David. Ik heb een speciale kamer ingericht voor de ark. Ik heb een tafel zelf gemaakt van hout. Ik heb wat spotjes in het plafond aangebracht, zodat het goud mooi glanst en glinstert. Nee, die hoeft helemaal niet naar Jeruzalem. Het is prachtig hier. Laat maar staan. Uiteraard lezen we dat niet. We lezen daar helemaal niets over. Maar ik stel me dan wel de vraag, wat is er met Obed-Edom gebeurd? Want we lezen inderdaad dat de ark naar Jeruzalem teruggaat en daar wordt binnengehaald met tromgeroffel en met feesten, met dansen en met offers. Maar wat gebeurt met Obed-Edom en zijn familie? Later in het Oude Testament, in 1 Kronieken 15, wordt deze hele familie nog 1 keer vermeld. En daarin staat er dat zij nu zorg dragen voor de ark in Jeruzalem. Wauw! Wat is er dus gebeurd? Deze familie had geproefd van de aanwezigheid van God en ze hebben de ark helemaal niet uitgezwaaid. Nee, ze zijn meegegaan met David en zijn weerbare mannen. Want eenmaal geproefd aan de aanwezigheid van God wil je niet meer zonder. Eenmaal bij God zijn wil je niet meer een leven leven zonder God. Obed-Edom en zijn familie volgden de aanwezigheid van God richting Jeruzalem. En daarom zijn ook wij hier vanochtend bij elkaar. Obed-Edom maakte een radicale keuze, maar ook vanochtend maken 3 mensen radicale keuzes om hun leven compleet, volledig en vol overgave aan Jezus te geven. Laten we kort kijken naar een andere persoon die ook compleet veranderde toen hij in de aanwezigheid van God, in de aanwezigheid van Jezus was. Zacchaeus. Een heel bekend verhaal. In Lucas 19 lezen we dat Jezus door Jericho trekt en daar een hoofdtollenaar ontmoette. Wat is een tollenaar? Een tollenaar is in onze termen iemand die belastingen int. Hebben tollenaars of belastingsinners in de zaal? Fijn dat u er bent. In die tijd was het zijn van een tollenaar niet een heel geliefd beroep. En Zacchaeus was niet zomaar een tollenaar, nee, ik zei het al, hij was een hoofdtollenaar. Jericho was namelijk een handelstad, dus een plek waar veel handel gedreven werd, dus een plek waar heel veel geld of belastingen geïnd kon worden voor de Romeinen in die tijd. Maar Zacchaeus, Jezus wandelde door de stad en Zacchaeus wilde ook wel zien en horen wat Jezus allemaal te vertellen had. Maar Zacchaeus was klein van stuk. Hij kon daarom niet zien, hij was niet zo groot. Kan iemand zich daarmee identificeren, in een menigte staan en niet heel veel zien? Ik wel. Maar Zacchaeus was dan wel klein van stuk, hij kon niet veel zien, maar hij was wel heel slim. Kan iemand zich daarmee identificeren, klein zijn en slim? Daar ga ik maar niet op in. Zacchaeus was heel slim. Want het verhaal zegt, even kijken, hij rent vooruit en hij klimt in een vijgenboom om uiteindelijk Jezus te kunnen zien als hij langskomt. En dat is heel slim. Want een vijgenboom heeft een hele korte stam en laaghangende takken, waardoor het heel makkelijk is om in te klimmen. Uiteindelijk komt Jezus langs. En het bijzondere is dat het niet Zacchaeus is die de aandacht van Jezus trekt, maar dat het Jezus is die Zacchaeus daar in die boom opmerkt. Lucas 19, vers 5. Daar staat, toen Jezus daar aankwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want ik moet vandaag in jouw huis verblijven. En hier zit een mooie les in. Hier zit een hele mooie les in. Als wij vooruit lopen op de menigte, als wij Jezus najagen, als wij de aanwezigheid van God najagen en in zijn aanwezigheid willen zijn, dan ziet hij ons. En dan reikt hij naar ons uit. En Zacchaeus is blij. De Bijbel zegt letterlijk dat hij verheugd is dat Jezus met hem tijd wil doorbrengen. In Lucas 19, vers 8, daar staat, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. We weten niet waar het hele gesprek over ging tussen Jezus en Zacchaeus, maar dit is de uitkomst van het gesprek. Zacchaeus was in de aanwezigheid van Jezus en hij besluit om zijn leven radicaal te veranderen. Hij besluit om zijn leven helemaal een andere wending te geven. Hij besluit om zijn oude, zondige leven de rug toe te keren en om ja te zeggen tegen een leven waarin Jezus centraal staat. En uiteindelijk sluit Jezus zelf deze woorden af in Lucas 19, vers 10, waar staat, de mensenzoon, zo noemt Jezus zich wel eens, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Zacchaeus veranderde door bij Jezus te zijn. Heeft Jezus hem gezegd, je moet veranderen, je moet dit, je moet dat? Weten we niet. Maar ik geloof dat Zacchaeus veranderde door gewoon in de aanwezigheid van Jezus te zijn. Vanaf dat moment maakte hij een radicale keuze. Obed-Edom en zijn hele gezin veranderden door in de aanwezigheid van God te zijn. Zij volgden de ark, zij volgden de aanwezigheid van God naar Jeruzalem. Je kan niet in de aanwezigheid van God zijn en onveranderd weggaan. Het najagen van de aanwezigheid van God verandert ons. En dan maken we radicale keuzes. Keuzes waarbij het niet meer gaat om onszelf, maar keuzes waarbij het gaat om Jezus in en door ons. En ook vanochtend worden radicale keuzes gemaakt. Keuzes waarbij mensen zeggen, ja Heer, niet meer ik, maar u in mij. Niet meer ik, maar u door mij. En dat doen we dan niet vanuit een moeten, niet vanuit een last of vanuit een druk. Maar dan doen deze mensen dat vanuit een ontmoeting met Jezus. Omdat Jezus mensen in beweging brengt. Omdat Jezus mensen verandert. Die ontmoeting met Jezus verandert alles.